Het is fijn als er voor je gebeden wordt. In alle eerlijkheid, het legt ook wel een beetje druk op je. Er wordt iets van je verwacht, maar dat mag ook. Goed, ik wil met jullie nadenken over een begrip uit de Bijbel. Een schat in een aardevat. Dat is een tekst uit 2 Korintiërs 4 vers 7. Een schat in een aardevat. En bij mij voelt dat wat ongemakkelijk, want ik denk als ik een schat heb, dan stop ik dat niet in een aardevat. Dan koop ik een kluis of ik ga naar de bank en ik huur een safe. Want een schat is iets wat kostbaar is. Hier niet. En in die tijd was het ook wat anders. Men ging wat anders met die dingen om. Je kent bijvoorbeeld het verhaal van de gelijkenis van de talenten, waarbij er één zegt, ik stop het in een vat en ik begraaf het. Ik berg het op die manier op. Dus het was een voorbeeld uit de Bijbel. Maar om te begrijpen wat hier bedoeld wordt, gaan we dit gedeelte lezen. En ik wil vragen of jullie mee willen lezen. 2 Korinthe 4 en we lezen het hele hoofdstuk. Verderop zullen we nog wat teksten voorbij komen. Die komen op de beamer dus. Die kun je gewoon bekijken en die hoef je niet steeds op te zoeken. Daar wordt het alleen onrustig van. 2 Korinthe 4. Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen. Wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Maar door het openbaar te maken van de waarheid, bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer en onszelf als dienstknechten om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van Jezus Christus in ons lichaam mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zichtbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. We weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. We houden onze ogen immer niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Een stuk waar heel veel in zit van Paulus. En je merkt in Paulus dat hij soms heel veel moeite doet om dingen duidelijk te maken. Er komt hier 2 keer het woord alles overtreffend in voor. En Paulus heeft iedere keer iets in zich borrelen wat hij heel graag over wil brengen. En hier gebruikt hij dus dat voorbeeld van die schat. Een schat, kostbaar. Maar wat wordt ermee bedoeld in dit gedeelte? Het begint in vers 6. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Ik vond dat best wel een lange zin. En lange zinnen zijn soms moeilijk om te begrijpen. Dus ik heb hem vanuit de Bijbel in gewone taal daaronder gezet. Om het iets meer te kunnen pakken. In het begin heeft God gezegd, er moet licht schijnen in het donker. Diezelfde God heeft het licht ook in mij laten schijnen. Hij liet mij Jezus Christus zien. Ik zag dat het licht van Jezus straalde met een hemelse glans, de glans van God zelf. En God wil dat ik dat aan iedereen bekend maakt. Mogelijk verwijst Paulus hier naar het begin van de schepping, waarin God zegt, er zij licht. Een hele bekende tekst. Het kan ook zijn dat Paulus hier verwijst naar Jesaja 9 vers 1. Het volk dat in duisternis ronddoolt, ziet een schitterend licht. Paulus gebruikt dat beeld van het licht regelmatig. En ik kan me dat ook voorstellen, want Paulus was door het licht geroepen. Je kent die geschiedenis uit Handelingen 9, dat Paulus gegrepen wordt door God, verblind wordt door een groot licht. En dat was de openbaring van God aan Paulus. Dus ik kan me goed voorstellen dat Paulus dat beeld iedere keer terug laat komen. Een geweldig licht. En hier vat Paulus dit samen. Een conclusie opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet van ons. Dat is de schat, de kracht van God. Daar gaat het over. Welke kracht? De kracht die van God is, in vers 7. En die kracht van God, dat is voor ons mensen soms moeilijk te begrijpen. Een kracht van God. God is al moeilijk te begrijpen en dan de kracht van God. De Sadduceeën hadden daar al moeite mee. In Marcus 12, vers 23, zegt de Heer Jezus tegen hen, jullie kennen deze kracht, de kracht van God niet. Dat was zijn conclusie uit de manier waarop zij reageerden en met mensen omgingen. En Paulus, die heeft daar ook wat teksten over. Paulus die schrijft in Romeinen 1, vers 4, wat de geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Of in 2 Timotheus. Maar hij is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft. In de NBG staat, de dood van zijn kracht heeft beroofd, ontnomen. En het leven van de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Een kracht die de dood van zijn kracht heeft beroofd. Nou, als je het over krachten hebt, de een is sterker dan de ander, dan is de kracht van Jezus groter geweest dan de kracht van de dood. Dat is dus de kracht waarmee Jezus de dood heeft overwonnen. En om deze kracht gaat het. En Paulus schrijft hier in de brief aan de Korintiërs dat deze kracht in ons woont. Maar deze kracht die doet iets met ons. In 1 Korinthe 6, en God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. En Paulus die is als het ware gegrepen door dat begrip. Hij is nieuwsgierig. En hij gaat op zoek naar die kracht In Filippenzen 3 schrijft hij erover. Het is iets wat steeds bij Paulus weer terugkomt. In Filippenzen 3, dan schrijft hij, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Paulus die is nog steeds onderweg. Dat mag ook een troost voor je zijn, Peter. We zijn nog steeds onderweg, zoals je al zei. Mooi is dat. De kracht van God is leven. En dat begon al bij de schepping. In Genesis 2, vers 7. God maakte de mens Adam. En hij maakte hem van aarde, van klei. Je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk het eerste vat wat gemaakt werd. En toen blies God met zijn levensadem. En zo blies hij leven in dat, ik zeg het wat oneerbiedig, geboetseerde lichaam van Adam. Zo kwam Adam tot leven. Dat was de levensadem van God. En Paulus begreep dit, vandaar dat hij in vers 11 zegt, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Die kracht is dus niet van ons, maar van God. En de Heer Jezus zei tegen zijn volgelingen in Handelingen 1 vers 8, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En dat deed de Heer Jezus ook. Toen de Heer Jezus eigenlijk zijn tijd met de discipelen afrondde, toen blies hij over zijn discipelen. Dat staat in Johannes 20. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Dat is hetzelfde blazen, de ruach, de levensadem van God, dan bij Adam. En deze kracht geeft de door zonde voor God gestorven mens nieuw leven. Het herstel van de schepping, dat stopt niet. Deze kracht, die woont ook in ons. En die mogen wij ook doorgeven, ook weer uitdelen. De kracht van God ontvangen door de Heilige Geest van God. En God wil zijn kracht uitstorten. Door vervulling met de Heilige Geest. Zodat wij Jezus zijn kracht kunnen laten zien in ons leven. En dan dat vat. Ik zei net al even al wat over, hè, dat vat. Ja, dat was in die tijd een gebakken pot. Hij staat hier ook wel eens op het podium, hè, zo'n gebakken vaas. En daar moest je voorzichtig mee omgaan. Dat werd nog niet zo hard gebakken zoals wij aardewerk kennen. En je kent misschien de vergelijking waarin gezegd wordt dat een man met zijn vrouw om moet gaan als broos vaatwerk. Precies. Dat geeft al iets kwetsbaars aan. Ze hadden nog geen twee componenten lijm, dat als het fout ging dan plakte hij het weer aan elkaar. Als het kapot was moest je het weggooien en nieuw kopen. Dus je moest er voorzichtig mee omgaan. En die onmenselijk grote kracht, die zit dus in zo'n aardevat. En Paulus die zegt ook, maar wij zijn slechts een aardepot. Eigenlijk een beetje, ja, niet minder waardig, maar hij zegt wel, we zijn breekbaar. Een aardevat, dat geeft onze kwetsbaarheid. En ik vond het mooi dat vanmorgen David al even voorbij kwam. Want David, die maakte die vergelijking al in Psalm 31. Psalm 31, vers 13. Vanwege al mijn tegenstanders ben ik tot een smaad geworden. Voor mijn buren het meest. En tot een bron van angst voor mijn bekenden. Wie mij op straat zien, ontvluchten mij. Vergeten ben ik als een dode. Verdwenen uit het hart. Ik ben geworden als een gebroken kruik. Want ik hoorde lasteren van velen. Angst van rondom. Omdat zij tegen mij samenspannen. Ze bedenken plannen om mij het leven te nemen. David is hier heel eerlijk. En die dappere strijder David, die, nou wat heeft hij allemaal niet uitgehaald. Hè? Hij ging met Saul allerlei gevechten ging hij aan. Hij benaderde Saul toen hij lag te slapen. Je kan zeggen, David had moed. Maar tegelijkertijd is hij hier als een gebroken kruik, zegt hij zelf. Hij is heel eerlijk. En we lezen ook dat David, die had een apart plekje bij God. Juist vanwege die eerlijkheid, vanwege die breekbaarheid. Een man naar Gods hart staat er in Handelingen 13. Eerlijk zijn. Peter haalde het al aan. Kinderen kunnen heel eerlijk zijn. Die geven eigenlijk een soort kwetsbaarheid, laten ze zien. Maar David die gaat dan wel verder in die Psalm 31. Maar ik vertrouw op de Heer. Dat is zijn vaste grond. Kwetsbaarheid. Daar wil God zijn. Bij gebroken mensen om te herstellen. Jesaja 57 vers 15 is een heel mooi vers. Want zo zegt de Heere de Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is. Nou, dan weet je wie God is. In de hemel, in het heilige woon ik, en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om de geest der nederige en het hart der verbrijzelde te doen opleven. God wil juist wonen bij mensen met een verbroken hart. Dat staat niet in het programma van deze wereld. In deze wereld proberen we allemaal zo gaaf mogelijk te zijn. Als ik allerlei reclames voorbij zie komen, dan gaat het erom dat je je zo goed mogelijk presenteert. Dat je er zo goed mogelijk uitziet. Maar het gaat over de buitenkant. Dat zoekt God niet. Er wordt neergekeken op verbrokenheid. Je telt niet mee. Dat is wat David ondervond. En als je dat goed leest, dan het begint al bij zijn buren. Zijn buren, angst voor mijn bekenden, wie mij op straat zien. Dat zijn eigenlijk de mensen die, waar je juist steun van verwacht. De mensen heel dicht om je heen. En juist die verlieten David. Die liepen om hem heen en het ging zo ver dat ze zelfs plannen hadden om zijn leven te nemen. Hoe gaat dat dan? Het begint met een keuze voor Jezus. En de Bijbel die maakt vind ik altijd van die hele mooie voorbeelden. Aan de ene kant is het heel moeilijk en aan de andere kant worden er hele praktische en duidelijke voorbeelden genoemd om het heel dichtbij te brengen. Romeinen 11 vind ik zo'n heel mooi voorbeeld. Daar gaat het over enten. Nou hadden wij thuis heel veel boomgaard, dus ik weet hoe dat ging. Enten, dan zette je takjes in een nieuwe onderstam. En waarom gebeurde dat? Omdat je de twee kwaliteiten bij elkaar bracht. Het een was een goede vrucht en het andere was een onderstam die goed de wortels goed geworteld was. En doordat iets goed geworteld was, kon die veel vocht opnemen, veel voedsel opnemen, waardoor die ent kon groeien. En er staat in Romeinen 11, wij mogen geënt worden op een nieuwe wijnstok. Daar gaat iets aan vooraf. Dat wil zeggen dat wij afgesneden worden van onze oorsprong. Wij worden afgesneden van onze eigen wortels. Dat zie je hier in die takjes. Die takjes die zijn ergens afgeknipt, die worden wat schuin afgesneden, voordat ze geplaatst worden. En dat doet zeer. Dat geeft een breuk, een wond, verbrokenheid. Maar om te enten, en dat zie je hier heel mooi, moet er ook een snee gemaakt worden in die onderstam. Hè? Die dikke stam die je ziet. Je ziet dat die man die steekt daar een mes tussen. Dat doet hij in de buitenkant, waar het leven zit, waar de groeisappen omhoog komen. Daar wordt dat takje in geprikt. Er wordt een sneetje gemaakt om dat lot te kunnen enten. En wij worden, als we voor Jezus kiezen, geënt op Jezus. En daarvoor heeft hij geleden. Daarvoor is hij gekruisigd. Dat is ook waarom we vanmorgen het avondmaal met elkaar vieren. Daar staan we vanmorgen bij stil. En weet je nog wat het moment was waarop duidelijk werd dat de Heer Jezus was gestorven? Er was een moment in de kruisiging, dan werd vastgesteld dat hij was gestorven. Er kwam een soldaat en die stak een speer in zijn zij. Een wond in het lichaam van Jezus. En wat kwam er uit die wond? Water en bloed, precies. Water en bloed. Het bloed dat ons reinigt, het reinigt van zonde. En het water waar we uit opstaan bij de doop in nieuw leven. Een prachtig beeld van de Heer Jezus. En dat enten kan alleen als we verbroken zijn. Van onszelf zijn afgesneden, losgelaten van ons oude ik. En dat doet pijn. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik heb eigenlijk helemaal niks met wondjes. Zolang ze maar heel klein zijn en een beetje in mijn hand, dan gaat dat vanzelf wel weer goed. Plakken er graag een pleister op. Maar zonder wond word je niet geënt op Jezus. Paulus die maakt dat duidelijk in 2 Korinthe. 2 Korinthe 12. Dat is een gedeelte, we kennen dat als een doorn in het vlees. En dan zegt hij over die doorn: hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt dat hij van mij weg zou nemen. Dat gaat over die doorn. Maar hij heeft tegen mij gezegd: mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen en zichtbaar wordt. Mijn kracht is God en dat wordt zichtbaar in mijn leven als christen. En dat is een proces. En daarom vind ik dat enten zo'n mooi voorbeeld. Want als een wijnrank geënt wordt op die onderstam, dan krijg je dus dat samenspel van die groeisap uit die onderstam en die nieuwe twijg die die sappen moet opnemen. Totdat die voedzaamheid van die onderstam in zich opgenomen heeft. En dan pas kan die echt vrucht gaan dragen. Hebben jullie enig idee hoe lang zo'n proces duurt? 3 jaar. Dat zal misschien per soort verschillen, maar daar gaat echt een tijd overheen. Dat was ook de tijd dat de Heer Jezus met zijn discipelen optrok, hier op deze aarde. 3 jaar lang. Als ze moesten als het ware zijn levenssappen opnemen. En op die manier konden zij tot vrucht komen. Dat duurt dus even. Het duurt even voordat je veranderd bent, voordat je vrucht kan dragen. Verandering kost tijd. En verbrokenheid en tijd zijn de ingrediënten om te kunnen veranderen. En ik heb dat zelf ook ondervonden. Er was een tijd in mijn leven waarin alles waarvan ik dacht dat het vast stond, wegviel, veranderde. En dat is geen makkelijke tijd. Maar als ik kijk wat ik daarvoor teruggekregen heb, wat het me gebracht heeft, dan heb ik het nooit willen missen. Terugkijkend is dat zo fantastisch mooi geweest. Dat is die verbrokenheid die ruimte geeft voor God. Ruimte voor zijn liefde. Liefde. Ja, is dat zo, hè? Want we hebben het nu eigenlijk over kracht. Kracht door de Heilige Geest. En daarvoor kwam ik bij Romeinen 5 uit. Romeinen 5, vers 3 tot 5. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die gegeven is. De Heilige Geest stort de liefde van God uit. Dat geeft die kracht. We zeggen het ook, het staat ook in de Bijbel. De vruchten van de Geest, De vruchten van de geest, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid. Het eerste is de liefde. Daar begint het mee. Onvoorwaardelijke liefde. God vult zijn vat als eerste met zijn liefde. Dat was voor mij ook een openbaring. We hebben het graag over kracht. Maar als je kracht is vervangt door Gods liefde, dat geeft vrede. Dat geeft ruimte voor herstel, genezing voor jezelf, maar ook voor de ander. Zoals gezegd, geef elkaar de tijd als dit van toepassing is. Paulus zegt van zichzelf, ik ben nog niet volmaakt, maar ik jaag ernaar. Het kost tijd, hij is onderweg. Paulus was tegelijkertijd ook op pad. Dat jagen was niet op een stoel zitten en maar wachten tot het komt en misschien heel hard bidden. Hij ging iets doen, hij ging reizen, hij ging het evangelie verkondigen. Het was oefening baart kunst. En dat gaf bij hem de groei. Dat mag voor ons een prachtige uitnodiging zijn, dat ook al voel je je nog niet volmaakt, al ben je nog enorm onderweg, ga op pad. Maar neem ook de tijd als je herstellend bent. Als je het gevoel hebt dat je in scherven ligt. En waarom? Scherven hebben scherpe randen. Bewegen zonder herstel maakt het vaak erger voor jezelf en mensen om je heen. En daarom is het zo belangrijk dat als je leiding hebt in de gemeente, het maakt niet uit waar, dat je vrede houdt met God en met mensen om je heen. Leiders die in scherven liggen, die kunnen anderen heel snel beschadigen. Ik denk dat ik mag zeggen dat dat ook hier gebeurd is. Dat je elkaar snel beschadigt. Als je gewond bent, dan ga je anders gedragen. Dan krijg je manipulatie, boosheid en angst. Dat wordt zichtbaar in plaats van de liefde van God. Ik had het net al over de Sadduceeën, waar de Heer Jezus van zei, jullie kennen de kracht van God niet. Dat zien we ook bij de kruisiging van Jezus. Jezus werd door Judas voor 30 zilverstukken werd hij verraden. En Judas kreeg berouw. Toen hij eigenlijk pas echt zag wat hij gedaan had. En hij ging terug naar de oudsten en de overpriesters. Hij zegt, hier heb je het geld weer. En wat zeiden ze? Wat gaat ons dit aan? Je moet zelf maar zien wat er van komt. Als je Gods liefde niet kent, is alles een bedreiging. Ik heb vorige week geopend met de tekst uit Romeinen 8... Niets kan ons scheiden van de liefde van Jezus. Dat wil niet zeggen dat alles vanzelf gaat. Ik vond ook mooi dat Rob Kwispel dat ook in zijn preek aanhaalde. En Paulus die ondervond het. Hij werd bijna gegeeseld, hij kwam in de gevangenis. Belaagd, maar niet in het nauw. Twijfelen, maar niet vertwijfeld. Geveld, maar niet ten gronde. Dat hebben we gelezen. Paulus die maakt steeds die vergelijkingen van oké, er gebeurt van alles, maar we vallen niet om. We blijven geborgen in Christus. Het laat zien dat je wat te verduren kan krijgen. Dat je dus ook weer nieuwe barsten kan oplopen. Maar als je de liefde van Jezus kent, dan hoef je niet angstig te zijn voor wat er in deze wereld allemaal gebeurt. Als je Gods liefde niet kent, dan is veel een bedreiging en angst. En dat is wat er gebeurde bij de leiders in de kerk. In de tijd van Jezus. Ze waren bang voor hem. En ze hadden eigenlijk maar één antwoord. Dood. Dan waren ze er vanaf. Ze kenden de liefde van God niet. En Judas? Judas die werd helemaal wanhopig juist van hun reactie. Daar waar hij misschien hulp verwacht had en liefde verwacht had. Zorg. joh, zoek het zelf uit. Je moet maar zien wat er van komt. Judas pleegde zelfmoord. En wat deden ze met het geld? Met die 30 zilverstukken. Bloedgeld noemden ze het. Daarvan kochten ze een akker. Een akker van de pottenbakker. Als begraafplaats voor vreemdelingen. De akker van de pottenbakker, daar gingen de mislukte en de gebroken baksels naartoe. De dingen die kapot waren. Een stortplaats. Een plaats van scherven voor vreemdelingen. Ik denk dat als je voor Jezus gekozen hebt, dat je ook een vreemdeling bent in deze wereld. We leven in deze wereld, maar we zijn eigenlijk maar tijdelijk hier. Verbroken in wie we zijn, want dan pas kunnen we Jezus ontvangen. Maar daar begint God. God wil zijn liefde uitstorten en herstellen. Heel maken wat kapot is. En God kan je niet herstellen als je zelf de overtuiging hebt dat je nog heel bent. Als je nog gaaf bent. Je kunt ook niet van herstel spreken als je niet erkent dat je gewond bent. En dat is een keuze. Je mag je breekbaarheid laten zien. Aan God en aan elkaar. En uiteraard, we mogen daar ook gevoelig mee omgaan. Zeker als het je broer of zus is. Met die scherpe randjes van die ander. Dat je niet gelijk ook weer met boosheid reageert. Hè? Dan heb je twee schurende randjes. Daarom spreekt Paulus van een schat in een aardevat. De liefde van God in ons leven. En die liefde die geeft fijngevoeligheid. Meeleven met de ander. Dat is wat anders dan liefde maakt blind. Je krijgt juist veel meer oog voor allerlei dingen die om je heen gebeuren. Bij de ander. Situaties. En dat is het verlangen van Paulus. In Filippenzen 1 vers 9. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in een helder inzicht en alle fijngevoeligheid, daar heb je hem. Om te onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. Zie hoe belangrijk dat Paulus dit vindt. Er staat niet dat het overvloedig mag zijn, die liefde. Dat uw liefde overvloedig mag zijn. Er staat ook niet dat het meer overvloedig mag zijn. Nog steeds meer. Paulus die kan die dingen zo heerlijk benadrukken, maar dan moeten we het wel oppakken, wel begrijpen. Nog steeds meer overvloedig. En wat is, lezen we hier nog meer een gevolg van liefde? Onderscheid. Dat was ook eigenlijk wat nieuw voor mij. Liefde en onderscheid. Liefde heeft eigenlijk iets heel liefs, iets zoetsappigs zal ik maar zeggen. Maar onderscheid, dat gaat over geesten. Over de geestelijke wereld. Dingen juist zien. En dat zag je ook. Demonen waren bang voor Jezus. Demonen kunnen onmogelijk lief hebben. Die hebben een andere oorsprong, de oorsprong van de vijand. En daarom had Jezus gezag over hen, door liefde. En nu begreep ik dat begrip van kracht en liefde ook een stuk beter. Dit is die schat in ons. In 1 Korinthe 12, de laatste verse, stond Paulus de verschillende bedieningen op. Die ken je wel. En hij sluit dan af met streef naar de hoogste gave, de beste genadegave, en ik wijs u een weg die dit alles overtreft. En dan komt 1 Korinthe 13. En waar gaat 1 Korinthe 13 over? Over de liefde. Dat is het vervolg van wat Paulus aandraagt. Het is zo belangrijk om je te verdiepen en open te stellen voor de liefde van God. van God, die liefde van God, die staat loodrecht op de mores van onze wereld. Maar het geeft ons kracht om Jezus te laten zien op de plek waar we leven. Kracht uit liefde. Dat is geen kracht om te vechten, om te vernietigen. Want daar denk je aan bij kracht. De sterkste zijn. Maar het is een kracht om op te bouwen, om te helen. En Paulus die stuurt eigenlijk, als je al zijn brieven eens doorleest, dan stuurt hij dat iedere keer naar al die gemeentes toe. Vandaar ook dat ik zoveel teksten aan kan halen naar heel veel gemeentes toe. Paulus die deelt dat iedere keer uit. Omdat hij die kracht van God geproefd heeft. En er zo enthousiast over is. En toen ik die twee dingen met elkaar verbond, kracht en liefde, toen begreep ik bijvoorbeeld die geschiedenis van die bloedvloeiende vrouw ook veel beter. Ze was 12 jaar onrein. 12 jaar lang. Je moet je voorstellen, daar waar ze ging zitten, die plek, die was onrein. Zo was dat in die tijd. Zo werd dat ook meegegeven vanuit de wet. Ze leefde eigenlijk 12 jaar in eenzaamheid. Iedereen meet haar, want ze was onrein. We kunnen wellicht in deze tijd er iets van proeven. Maar 12 jaar is heel lang. In scherven lag ze. Ze durfde Jezus niet eens te vragen. Ze had wel de overtuiging dat Jezus het antwoord was. En uiteindelijk dan raakt ze alleen zijn mantel aan. En dan zegt Jezus, ik voel kracht wegvloeien. En als je nou eens leest, Jezus voelde zijn liefde wegvloeien. Jezus voelde zijn liefde wegvloeien naar die vrouw. En hij draait zich dan ook om en hij reageert ook heel liefdevol. Hij zegt, uw geloof heeft u behouden. De liefde van Jezus herstelt haar. En het volgende gedeelte uit Efeze 3 verduidelijkt dit. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont, in dat breekbare vat. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, geënt in Jezus. Opdat u ten volle zou begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of bedenken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. De liefde van God. Ik vond dat zo mooi. En ik maak heel even een zijstapje. Als Jezus mensen genas, dan legde hij hen de handen op. Toen moest ik denken aan die vrouw. Als wij bidden voor mensen of de handen opleggen, dan bidden wij eigenlijk heel veel. Je moet ook minimaal wel een kwartier bidden voordat iemand geneest. Dat is een soort gewoonte bijna. Maar misschien is het handen opleggen en het laten stromen van Gods liefde al voldoende. Ik geef het maar eens mee om over na te denken. Ook voor mezelf. De kracht van God is in ons. Of beter gezegd, de liefde van God is in ons. En daarom nodig ik je uit om daar waar in de Bijbel kracht staat, ook eens te lezen Gods liefde. En dan gaat onze wereld er anders uitzien. Als we die kracht, Gods liefde, laten zien. En we zijn graag geestelijke krachtpatsers. Maar als je liefde voor in de plaats zet, dan word je heel dienstbaar. Dan gaat het niet meer om jou, maar dan gaat het om die anderen. Zijn liefde heeft ons als kruik geheeld. Zodat we die schat hebben kunnen ontvangen. Zijn liefde kunnen ontvangen. Om te gaan gebruiken tot opbouw van Gods gemeente, van elkaar. En om ook weer door te geven naar anderen. De liefde van God. Amen.